Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Bert, zoals Ben al zei. En ik ben vader van drie prachtige dochters en een hele knappe vrouw. En intussen zijn wij alweer 21 jaar getrouwd met Mirjam. En we leiden een prachtige kerk in Maastricht. Nieuw Leven Maastricht heet die kerk. Waar we allerlei mooie dingen meemaken. En daarnaast ben ik samen met Wouter verbonden aan Kingdom Lifestyle. We hebben in Maastricht een prachtige school die we doen. We zeggen, in het begin noemden we dat de Bijbelschool, maar ik denk, ja, het is eigenlijk geen Bijbelschool, maar meer een transitieschool, een cultuurschool. En we doen daar een avondschool, we gaan beginnen met een dagschool in september. En daarnaast doen we themadagen in gemeentes, waar we kerken helpen om cultuur te bouwen van het Koninkrijk. En dat is een prachtig iets. Dus dat is eigenlijk wat ik doe door de week. Maar het is vooral een voorrecht om vandaag hier te zijn, om Ben en Rut te kennen. Dank jullie wel. En ik wil zeggen tegen jullie als kerkers, jullie zijn bevoorrecht met zulke leiders. En is soms als je altijd, op een gegeven moment worden dingen gewoon, hè, want dan heb je ze elke week en dan zie je niet meer hoe bijzonder het is. Maar ik heb soms het voorrecht om ook op andere plekken te komen en ik wil tegen jullie zeggen, jullie zijn bevoorrecht. Je bent bevoorrecht met zulke leiders. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. En ik wil je echt uitdagen als kerk, zorg goed voor ze. Ja, zorg ervoor dat het brood hier goed blijft, ook voor hun. Ja? Oké. Okay. Hey, ik wil met je spreken over leven met hoop. En ik heb het idee dat we vandaag gaan... ik moest denken aan zo'n legpuzzeltje. En vandaag gaan we de puzzel wat anders neerleggen in je leven. En waarom leven met hoop? Is we hebben allemaal een fundamenteel vertrouwen nodig in ons leven, dat dingen beter kunnen worden, of niet? We hebben allemaal iets nodig in ons leven, dat situaties en dat mensen waar we mee optrekken kunnen veranderen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei van, ik zou me graag wat hopelozer willen voelen. Wil je daarvoor bidden? Nee, toch? Nee. En dat fundamentele vertrouwen dat dingen beter kunnen worden, dat noemen we hoop. Nou, dat is niet in de zin van ik hoop het, want als je zegt ik hoop het, dat is geen hoop, dat is twijfel. Maar is wat je zegt van joh, is met hoop bedoel ik, is je hebt fundamenteel vertrouwen dat dingen gaan lukken. Is dat ze beter gaan worden? Is dat dingen goed gaan komen? Is vanmorgen stond hier die geweldige knaap, daar zit hij. Die zegt, joh, ik kijk naar het plein en ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen deze week. Ik heb fundamenteel vertrouwen dat dat ons gaat lukken als kerk. Is dat we die tegels eruit roppen, dat we die in die container gooien en dat we sneller klaar zijn dan we hadden gedacht. Dat is hoop, dat is fundamenteel vertrouwen. Is dat je succes in iets gaat hebben. En als je dat vertrouwen daarin hebt, dan ontstaat er iets in je leven waarvan je zegt, joh, en om die reden laat ik het niet los. Ik ga ermee door, want ik weet dat het goed gaat komen. Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, is dat hoop de brug is tussen de realiteit waarin je nu leeft en het beeld wat je voor ogen hebt waar je wil gaan komen. En je zou daarmee kunnen zeggen, joh, als je geen hoop hebt, dan heb je ook geen verbindingsweg tussen waar je nu staat en daar waar je uit wil komen. Is je hebt hoop nodig om van het ene plek naar de andere plek te komen. Nou, het bijzondere is, en ik weet niet hoe dat bij jullie is, ik ben hier vandaag voor het eerst, maar ik heb gemerkt, we spreken veel over geloof, we spreken veel over liefde, maar eigenlijk heel weinig over hoop in de kerk. Weet je, en ik dacht, eigenlijk is dat zo raar, want hoop is zo cruciaal in je leven. En Paulus die zegt, joh, is in jouw geestelijk leven zijn er drie geestelijke realiteiten waarin alle andere dingen uit voortkomen. Hij zegt dat is geloof, hoop en liefde. Hij zegt die drie dingen die blijven voor altijd geestelijke realiteit in je leven. Ik vond het zo mooi, ik was even door jullie website aan het scrollen in de voorbereiding. En dan ging het over koninkrijkscultuur. En er stond, is we beseffen dat alle dingen van koninkrijkscultuur komen voort uit geloof, hoop en liefde. Nou, is jouw niveau van hoop, is alles bepalend hoeveel liefde en geloof je bij je draagt. Dus we kunnen met elkaar bidden en dan zeggen we, Heer, meer liefde, meer liefde. Of we kunnen bidden, is Heer, ik wil meer geloof ontvangen. Maar als je geen hoop hebt, dan gaan de levels van liefde en geloof in je leven niet stijgen. Hoop zorgt ervoor dat geloof en liefde niet zomaar wegglijden uit je leven. Dus er is een uitspraak die zegt, hoop doet leven. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, goed zo. Nou, je zou ook kunnen zeggen, als er geen hoop meer is, dan vloeit het leven weg. Dus hoop doet leven, maar als er geen hoop meer is, dan vloeit het leven weg. Nou, Gods belofte over jouw leven is een hoopvolle toekomst. Wauw, nou, dat is fantastisch, hè? Dat betekent dat ik, als ik morgenochtend op maandagochtend de wekker weer gaat, in alle vroegte, en de kinderen, die hebben morgen een topdag, want die gaan bij ons op schoolreisje, maar stel dat ze nou gewoon een toetsweek zouden hebben, bijvoorbeeld, ja? En de wekker gaat 's morgens vroeg en ik, oh, maandagmorgen, man alive, hoe ga ik dat doen? Is dat ik uit mijn bed kan stappen en ik, wacht even, maar God heeft mij een hoopvolle toekomst beloofd. God heeft mij een hoopvolle toekomst beloofd. Ik mag vandaag en ik mag deze week iets goeds verwachten. Ik vind het zo mooi, Jeremia 29 vers 11 zegt, want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende, want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Nou, dat is fascinerend. Nou, het effect van hoop is onvoorstelbaar groot in je leven. Maar dat geldt ook voor het omgekeerde. Als je loopt met hopeloosheid. Sterker nog, ik denk als je iemand voedt met hopeloosheid, is dat je letterlijk hem ontneemt van het leven wat hij heeft. Dus als je hopeloosheid uitspreekt, is dan neem je elke keer een stukje van het leven weg van die persoon of van de droom of van datgene waar die persoon mee wandelt. Een tijdje geleden vroeg ik op social media, ik zeg van joh, wat is nou het meest hopeloze wat er ooit over je is uitgesproken? En ik ben geschrokken van de hoeveelheid hopeloosheid die over ons wordt uitgesproken. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want ik wilde hoop brengen en geen hopeloosheid. Maar er waren echt, ik wil een aantal bij je noemen. Eerst waren er een paar grappige. Iemand zei, het leven is als een neus. Je moet er uithalen wat erin zit. Er was iemand die zei, wie met de stroom meedrijft, is als eerste bij het afvoerpotje. Nou, als dat niet hopeloos klinkt. Maar er waren ook meer algemene die we eigenlijk heel vaak uitspreken zonder dat we daarbij nadenken. Is, de tijd zal het leren. Of, jammer, maar dat werkt hier niet. Of, dromen zijn bedrog. En dan heb je ook een aantal religieuze uitingen van hopeloosheid. Is, we moeten de Heer zoeken. Oh, ik wist niet dat hij verstoppertje deed vandaag. Ja, pas maar op, want Jezus straft gelijk. Heb je die wel eens gehoord? Ja? Of persoonlijker. Ach, zo ben ik nou eenmaal. Ik ben hoe ik ben. En sommigen heel persoonlijk. Je bent te oud. Had ik je maar door de wc gespoeld. Je bent het leven niet waard. En je zult nooit zelfstandig kunnen wonen of functioneren. Het zijn geen dingen die mensen verzinnen, maar het zijn dingen die op mensen worden geplakt door hun leven heen. En als ik de zaal in kijk, dan zie ik mensen denken en dan komen er uitspraken terug waarvan je denkt, joh, maar dit is ooit over mijn leven uitgesproken. Dit is ooit tegen mij gezegd. Weet je, en al dit soort uitspraken maken dat je leven voelt als zwemmen tegen de stroom in. Of het lopen van een marathon in een bad met modder. En hopeloosheid werkt als gif in je leven. Het beïnvloedt hoe je denkt, het beïnvloedt hoe je kijkt naar mensen, het beïnvloedt hoe je kijkt naar situaties, het beïnvloedt hoe je handelt, het beïnvloedt hoe jullie naar de stad kijken, het beïnvloedt hoe je naar de regio kijkt, het beïnvloedt hoe je naar de kerk kijkt, het beïnvloedt hoe je hier de dienst start of niet. En uiteindelijk beïnvloedt het ons geloof. En dan noemen we op een gegeven moment hopeloosheid realisme. En geloof noemen we naïviteit. Dat is wat hopeloosheid op de lange termijn doet. Weet je, ik wil vandaag tegen je zeggen, is je bent niet geroepen om met hopeloosheid rond te lopen. Toen Jezus in je leven kwam, kwam hij niet alleen. Maar wat hij meenam, was hoop. Hoop voor jouw leven. Weet je, en ik geloof dat God vandaag hopeloosheid van je af wil breken. door zijn waarheid en zijn plannen van hoop en toekomst tegenover de leugens van hopeloosheid in je leven te plaatsen. De Bijbel zegt, Jezus is onze levende hoop. En hij wil je vandaag vullen met hoop die nooit meer weggaat. Ik vind het zo mooi, Matthäus 28 vers 30 zegt, ik ben alle dagen met je tot de tijd van de wereld om is. Ik vind het zo fascinerend, is als Jezus alle dagen met ons is, is hoeveel dagen is hij dan niet met ons? Ja, weet je, en het is zo goed om je dat te realiseren, is de ik ben die ik ben, die woont in mij. Die woont in jou. Die is met jou. En hoe hopeloos je omstandigheden ook zijn misschien op dit moment wel. Is misschien zit je hier wel en denk je, Bert, je hebt geen idee waar ik doorheen ga. En ik wil vandaag tegen je zeggen, is jij bent niet alleen in je omstandigheid. De ik ben die ik ben is bij je. Te midden van jouw hopeloosheid gaat God naast je staan. In je hopeloosheid. En hij zegt, joh, ik ga hier niet meer weg. Ik ben die ik ben, blijft bij jou staan in je hopeloosheid. En hij is vele malen groter dan datgene waar je tegenop aan het boksen bent op dit moment in je leven. Hij is vele malen groter dan wat ik nog tegen ga komen in mijn leven. In 1 Johannes 4 vers 4 zegt, jullie zijn uit God geboren kinderen en jullie hebben de vijand van Christus overwonnen. Hij zegt, want hij die in jullie is, is machtiger dan die in de wereld is. Weet je, en ik vind dat zo krachtig. Is God zegt, joh, ik ben in je. Ik ben in je. Ik ben in je. Is terwijl je in je hopeloosheid staat, zegt God, joh, ik die machtiger is dan degene die in de wereld is. Is ik ben bij je. Ik sta met jou in deze omstandigheid. En dat vind ik zo mooi, is God is niet alleen een God die zegt, joh, ik kom naast jou staan in jouw hopeloosheid. Ik kom naast jou staan in jouw moeilijke omstandigheden. Maar hij zegt ook nog eens, hij zegt, ik ga alles gebruiken ten goede voor de mensen die van hem houden. En die vervolgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen. Weet je, en ik vind dat zo, het is zo'n krachtige belofte die God hier doet. Dus wat hij eigenlijk zegt, hij zegt, joh, ik ben bij je. Ik ben bij je. Hij zegt, maar alles wat je nu ziet, al die ellende, al die hopeloosheid waar je tegenaan aan het drukken bent. Misschien wel in je relatie, misschien wel in je financiën, misschien wel in je werk, misschien wel met broers en zussen. Zegt God, joh, ik ga dat gebruiken ten goede van jou. Is voor sommige mensen hier vandaag, wil ik tegen je zeggen, er ligt nog een hele hoop goedheid voor jou klaar. Er ligt nog een hele hoop goedheid voor je klaar. Weet je, en ik dacht, de meest hoopvolle realiteit in mijn leven zijn niet de lieve woorden van mensen die mij bemoedigen. De meest hoopvolle realiteit in mijn leven zijn niet de mensen die naast me komen staan. De meest hoopvolle realiteit in mijn leven is dat de almachtige koning der koning, de Heer der heerscharen, bij mij is en in mij woont en met mij in mijn hopeloze situatie staat. Is dat hij met mij daar staat en zegt, joh, maar ik ben bij je en ik ben groter dan datgene wat jou op dit moment intimideert in jouw leven. En vervolgens zegt hij, Bert, kijk eens even om je heen. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Kijk eens naar al die ellende om je heen. Kijk eens naar al die hopeloosheid. Hij zei, weet je wat we daarmee gaan doen? Hij zei, we gaan het allemaal bij elkaar schrapen. Kom maar, we gaan het allemaal bij elkaar schrapen. Hij zegt, en ik ga dat allemaal gebruiken voor jouw goedheid. Ik ga dat allemaal gebruiken voor jouw goedheid. Weet je wat het mooie is? Is Jezus loopt niet weg uit mijn hopeloosheid. Is Jezus laat me niet in de steek in mijn hopeloosheid. Jezus loopt niet een seizoen met me mee. Hij zegt maar, ik blijf bij jou staan in deze hopeloosheid en ik ga het gebruiken voor je goed. Hij zegt, er is maar één moment dat ik hier wegloop, Bert, zegt hij. Hij zegt, wanneer ik hier wegloop, hij zegt, dan loop ik weg samen met jou. Wanneer we dit overwonnen hebben. Weet je, God is niet ver weg, maar hij is dichtbij. We konden het net zo ervaren tijdens de aanbidding. Ik voel zo, wauw, God is in deze ruimte. Weet je, en ik vind dat zo mooi. Zijn naam is God Emmanuel. Niet ver weg, maar dichtbij. Hij is God Emmanuel. Weet je, en ik geloof dat God vandaag tegen je zegt, ik wil dat je weer gaat leven met hoop. Ik wil dat je weet dat je belangrijk voor mij bent. Ik wil dat je weet dat je hopeloze situatie voor mij belangrijk is. Want het is mijn job, het is mijn werk om dat om te draaien voor jouw goedheid. En ik wil je vandaag een aantal principes aanreiken die je kunnen helpen om te leven met hoop. Het eerste principe is, God is goed. Amen. Het is één ding om het te zingen net. God is good all the time. Ja, maar het is een tweede om in moeilijke situaties continu te blijven proclameren. En te blijven zeggen, maar God is goed. Weet je, en ik wil vandaag tegen je zeggen, een belangrijke sleutel voor hoop in je leven is dat je echt gaat geloven dat God ongelooflijk goed is. Dat Hij je niet straft, dat Hij niet boos op je is, dat Hij geen omstandigheden op je pad brengt om je iets te leren. Hij zegt maar, door het bloed van Jezus ben je vrij van elke zonde, schuld, aanklacht, schaamte of wat dan ook. Want Hij is goed. Het tweede is, focus je alsjeblieft op zijn aanwezigheid in hopeloze omstandigheden. Weet je, heb je het wel eens gemerkt? Is ik merk dat, met name als je misschien wat moeier bent en je gaat door wat lastige omstandigheden, dan kan je soms zo heerlijk om je eigen as gaan draaien. Hè? Heb je dat wel eens? Ja, oh, man, ik ben ook zo zielig, man. Het leven is zo zwaar, man. En iedereen werkt hard, maar niet zo hard als ik werk, man. Hij zei, en iedereen heeft wel zijn slechte macht, maar niet zo'n slechte nacht als ik heb, man. Dat kan gewoon niet. Ja, en dan kom je thuis en dan plof je op de bank. En het enige waar je nog aan kan denken is je eigen miserabele toestand en je zielige ik. En je blijft het maar over jezelf heen gooien. En je vrouw die snapt het ook niet allemaal, want die komt alleen maar met oplossingen. En dat wil je helemaal niet, want je wil gewoon graag even horen hoe ontzettend slecht jij het hebt. Ja, weet je, ik zal je vertellen, het helpt je. Voor geen meter. Echt niet. Weet je, is pas. Ik wil echt gewoon. Jongens, met name tegen de jongere mensen. Ik wil echt tegen je zeggen. Is focus je niet op je hopeloosheid. Maar focus je op Gods aanwezigheid. Geef je aandacht aan Hem. Ik kan mijn aandacht maar aan één ding geven. Of ik geef het aan mijn hopeloosheid. Of ik geef het aan Jezus. Ja, is kom dichter bij Jezus. Vraag Hem om zijn aanwezigheid nog meer te laten leren kennen. Ga op zoek naar Hem in je leven. Is spreek naar Hem uit. Zeg, Jezus, ik wil U nog beter leren kennen. Ik wil U nog beter kunnen ervaren. Ik wil U voelen in mijn emoties. Ik wil U horen spreken in mijn denken. Ik wil U fysiek ervaren in mijn leven. Is de tijden dat ik bij Jezus breng, is bouwen hoop in mijn leven. Is ze breken hopeloosheid af. Dat is elke keer, dat is wat er gebeurt als we in de aanwezigheid van God komen. Daarom is het zo goed om hier op zondag samen te aanbidden, man. Is dan verdwijnen dingen. Is dat ik, oh Heer, oh ja. U bent de ik ben die ik ben. U bent de grote koning. U bent de overwinnaar. U woont in mij. Oh ja, oh dat is wat u doet, Heer. U gebruikt alles voor uw goed. Oh, halleluja, anyhow. Kom op, Heer, halleluja. Het derde is, ga actief op zoek naar wat God aan het doen is. Kijk niet naar wat God niet doet in je leven, maar kijk naar wat God wel doet in je leven. Is zo mooi, ik geloof echt dat dankzegging, jongens, is de poort naar een nieuw level. Is de poort naar een volgende doorbraak. Is begin te danken voor wat je hebt. Weet je, als je alleen maar kijkt wat God niet doet, dan zie je niet meer wat Hij om je heen aan het doen is. God is niet gestopt met werken, omdat jij ontmoedigd bent. Is Hij gaat gewoon door. Weet je, en ik wil je echt uitdagen. Is we leven in een prachtige tijd, jongens. Ik bedoel, toen ik opgroeide, en dat is alweer een tijdje terug, is als je een goed getuigenis wilde horen, dan moest je er zijn. Anders had je het gemist. Ja? En als je het gemist had, dan zou je eventueel, kon je nog een cassettetape halen. Hey, ja? En dan kon je er terug horen. Maar dat was het, zeg maar. Tegenwoordig is, jij kan zometeen thuiskomen en zeggen, joh Bert, ik ga door een hopeloze situatie, misschien wel in mijn huwelijk. Ik ga door een hopeloze situatie in mijn familie. Je googelt even en je zegt, getuigenis over doorbraak van financiën. Getuigenis over herstel van huwelijk. Getuigenis over verlossing van verslaving. Getuigenis over bevrijding van depressiviteit. En die getuigenissen stromen zo je beeldscherm op. Het is niet moeilijk om jezelf te voeden met datgene wat God aan het doen is op dit moment. En vier van elkaar is vier wat God doet in de levens van anderen. Ga daar niet zitten, mokken en in de zin van alweer bij die zuster, is alweer bij die broer. Waarom werkt God nou wel daar en waarom werkt hij nou niet in mijn leven? Maar vier wat God doet in hun leven, is hun getuigenis, kan een profetisch woord voor jouw volgende doorbraak zijn. Is wees dankbaar. De macht van hopeloosheid wordt gebroken door een dankbaar hart. Er is altijd reden tot dankbaarheid. De genade die God je heeft gegeven is zo groot dat er altijd reden is tot dankbaarheid. Het kan niet zo zijn dat je hier zit en denkt, ik heb niks om voor te danken deze week. Is dan heb je het evangelie niet begrepen. Is de grootheid van Gods liefde voor jou is zo groot, er is altijd reden tot dankbaarheid. De volgende is, spreek Gods waarheid uit over je leven. Steve Backlund zegt, elke gedachte of uitspraak waar geen hoop doorheen klinkt, is onder invloed van een leugen. Zo. Elke gedachte of elke uitspraak waar geen hoop doorheen klinkt, is onder invloed van een leugen. En vervang de leugens van hopeloosheid door de waarheid van God in je leven. En kies er zelf om jezelf te trainen dat je geen hopeloosheid meer uitspreekt. Woorden hebben kracht van leven en dood, mensen. Woorden hebben kracht van leven en dood. Jacobus zegt, als we een paard de teugels omdoen, gehoorzaam het dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar schepen, ook al zijn ze nog zo groot en is de wind nog zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze hebben wil. Hij zei, en zo is het ook met jouw tong. Hij zegt, het is misschien maar een heel klein lichaamsdeel, maar het heeft een enorm grote invloed. En bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten. En je tong is net als dat vlammetje. En met de tong kan je zoveel kwaad doen. Je tong kan een heel lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft er veel invloed op hoe je leven eruit gaat zien. Wauw, mijn tong heeft invloed op hoe mijn leven eruit gaat zien. Als je tong in brand is gezet door de hel, zet het je hele leven in brand. Weet je, Spreuken zegt dat volgens mij, hè? Is dood en leven is. Maar ik merk soms zijn we zo gefocust op datgene wat we niet willen spreken, dat we denken, wees voorzichtig wat je zegt, moet je niet uitspreken. Maar dat is niet wat Spreuken zegt. Spreuken zegt, let op wat je spreekt. Maar spreek vooral. Maar spreek datgene dat wat je wil zien. Als jij leven wil zien, spreek dan leven. Spreek dan leven. Weet je, en het is zo cruciaal om Gods waarheid in je leven uit te blijven spreken. Spreek woorden van hoop. Spreek woorden van bemoediging. Spreek woorden van toekomst over je eigen leven en dat van anderen. Straf jezelf niet met je woorden, mensen. Straf jezelf niet met je woorden. Probeer elke dag opnieuw Gods waarheid over je leven uit te spreken. God is goed. Hij is bij mij op dit moment. Hij is groter dan mijn teleurstelling. Hij is groter dan mijn fouten. God is continu bezig voor mijn goedheid. Niks kan hem stoppen om van mij te houden. Niks is krachtiger dan mijn God. Spreek woorden van leven uit over conflict situaties. Spreek woorden van leven uit over problemen. Is bevestig niet datgene wat je al ziet gebeuren, maar spreek het tegenovergestelde uit en je gaat het tegenovergestelde zien. Weet je, sommige mensen gaan door omstandigheden heen in je leven. En ik zeg het niet om je te voordelen, ja, maar ik zeg het om je te helpen. Maar sommige mensen staat het leven, voelt het alsof het letterlijk in de brand staat. En ik wil je vandaag echt aanmoedigen, is stop met spreken van negativiteit en ongeloof en hopeloosheid over je leven. En je gaat een ander leven tegemoet. Sommige geestelijke oplossingen zijn heel simpel, hè? Ik bid graag voor bevrijding en ik bid graag voor genezing. En ik bid nog liever voor de kracht van de Heilige Geest. Maar soms is de beste oplossing, is dat niet mijn gebed, maar de beste oplossing is dat jij anders gaat spreken over jouw omstandigheden. Soms, zonder dat je het zelf doorhebt, zet je door het spreken je eigen leven in een brand. En de laatste is, omring jezelf met kampioenen. En die ga ik even uitleggen. Is denken over na welke mensen dichtbij mogen komen en je mogen beïnvloeden met hoop. En welke mensen je liever wat verder weg hebt in je leven. Daar moet ik altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar we leven in een tijd waarin de hele wereld op dit moment van alles over mij heen kan gooien. Allerlei hopeloosheid. Weet je, en soms denk ik wel eens, hè, dan, ik zit zelf ook op Facebook en Insta en de hele rambam. Ja, maar wat ik moet leren op sommige momenten, is dat er ook een knop op die telefoon zit. Die zegt, joh, maar wij hoeven geen vrienden te blijven, als jij alleen maar bagger van hopeloosheid over mijn leven heen blijft gooien. Of als jij hopeloos blijft spreken over datgene wat God aan het doen is op dit moment in de kerk van Nederland. Of als jij hopeloos blijft spreken over mijn broer of zus. Weet je, en ik wil je echt uitdagen, is denk na wie komt dichtbij in je leven en hoe word je beïnvloed door deze persoon. Ik zal je een klein getuigenis geven. Is wij hadden, toen ik wat jonger was, toen kwamen we met een aantal vrienden kwamen we bij elkaar. En na de dienst, en dat was altijd beren gezellig en dan aten we met elkaar samen. En dan werd de dienst even besproken. Ken je dat? Dan praat je even met elkaar na over de dienst. Nou, in dit geval werd voornamelijk besproken datgene wat er allemaal niet goed ging. En, want we hadden wat te zeggen over die, en we hadden wat te zeggen over die, en we hadden wat te zeggen over de spreken, en we hadden wat te zeggen over de aanbidding, en wat over de muziek. En dat werd op een gegeven moment een patroon. En wat Mirjam en ik merkten in ons leven, is dat we eigenlijk met steeds minder plezier naar de kerk gingen. Is dat eigenlijk, vonden we de kerk steeds minder wat worden. En we vonden onszelf natuurlijk steeds geweldiger worden. De kerk die snapte het allemaal niet, maar wij wisten wel allemaal hoe het moest. En tot op een gegeven moment we door hadden dat we zeggen, is hier gebeurd wat we eigenlijk niet graag willen. Hoe komt het nou dat we gewoon een stukje liefde voor de kerk aan het kwijtraken zijn? En de Heilige Geest liet ons zien, veel Bert, is aan die gezellige borreltafel van jullie, na de dienst. Hij zei, daar worden een aantal grappen gemaakt en er worden een aantal dingen gezegd. Hij zegt, en dat is niet in lijn met datgene wat ik wil doen in de kerk. Hij zegt, ja, maar u heeft dat toch ook gezien, heer? Dat die mevrouw met die gele blouse toch wel heel raar stond te doen in de kerk. Of u heeft toch ook wel gezien dat die spreker gewoon onnodig was aan het herhalen. En dat hij maar doorging en maar doorging. En God zegt, joh, maar ik wil niet dat je dat uit blijft spreken. Is wat ik wil, is dat je liefde krijgt voor de kerk. En je zult op een andere manier moeten spreken. Dus wij die zondag daarna zaten we weer bij elkaar. En je kan je voorstellen. Dus dit was een patroon. Hè? Al maanden ging dat zo. Dus nou, toen kwam de eerste cynische grap over de dienst. En toen zeiden we, jongens, wij moeten even wat zeggen. We hadden van de week gebeden. En we dachten dat het niet goed meer was om dit soort dingen te doen na de dienst. En belachelijk. En wat een heilig boontje. En kom op, hé. En doe niet zo gek. Nee, we mengen het serieus. Op het moment dat je het wel doet, dan komen we niet meer terug. Doodstil was het. En vanaf die week gingen we anders praten met elkaar over de kerk. Onze liefde voor de kerk kwam terug. We werden gevraagd om mee te helpen met de jeugd. Dingen begonnen op te bloeien. We kregen plezier. We merkten dat God ons verfriste, dat hij ons aanraakte. Waarom? Is omdat we anders over dingen gingen spreken. Wat we daarna moesten leren, is om mensen om ons heen te verzamelen die ons omhoog duwde in datgene waar we geloof voor hadden en datgene wat God in ons midden wil doen. En er is een verhaal van een boer, en dat wil ik je graag aan het vertellen. Zijn er boeren hier vandaag? Nee? Oh jongens, wat jammer. Wat jammer. Ik heb zelf middelbare landbouwschool gedaan. En ik ben gek op agrariërs en boeren. Dus jullie moeten gaan bidden voor boeren in de kerk. Hé, hey, serieus. Jullie missen wat. Oké, nou deze boer die was expert geworden in het verbouwen van tarwe. En elk jaar won hij de prijs voor het beste graan en voor het beste tarwe in de regio. Hij was zeg maar kampioen tarwebouwer geworden. En op een gegeven moment kwam er een journalist bij hem en die zegt, joh, hij zegt, ik wil toch eens een interview doen. Hij zegt, maar hoe kan het nou dat je jaar achter jaar elke keer die prijs wint voor het beste graan in de regio? En die boer zei, dat is eigenlijk heel simpel. Hij zegt, elk jaar geef ik het zaad van het winnende tarwe aan alle boeren om mij heen. Zodat hun akkers het tarwe van mijn winnend graan om zich heen hebben staan. Hij zegt, al mijn graan is omringd met kampioenszaad van het jaar ervoor. Hij zegt, de enige pollen die over mijn graan heen gaan, zijn de pollen van de kampioenen van het jaar daarvoor. En ik wil vandaag aan je vragen, wie zijn de meest hoopvolle mensen in je leven? Wie zijn de kampioenen in je leven? Hoeveel mensen om je heen heb je verzameld in je leven die dichtbij mogen komen, waarvan je zegt, hé, maar dat zijn de kampioenen in mijn leven. Dat zijn de mensen die met hun geloof, met hun passie, met hun hoop over mijn leven heen blazen, zodat ik groei en een kampioen word in het Koninkrijk van God. Ik hou van de lokale kerk. Echt waar. Weet je waarom ik hou van de lokale kerk? Is omdat elke keer als ik daar kom, daar verzamel ik kampioenen omheen. Die over mijn leven heen blazen. Dus vanmorgen met de mededeling hebben we heel veel mensen hier voorbij zien komen. Allemaal kampioenen. Allemaal kampioenen. Die over mijn leven heen blazen. Dus zometeen kom ik thuis en dan vertel ik en dan vraag Mirjam van, joh, hoe was het? En dan zeg ik, zo geweldig joh. Ik zeg, ik heb dit gehoord en ik heb dat gehoord. En ze hadden dit bij de bezang en ze hadden dat bij de bezang. En ze doen dit. En dit gebeurde er tijdens de aanbidding. Kampioenen die mij inspireren om verder te groeien in datgene wat God in mijn leven wil doen. Weet je, jij bent geroepen om te leven met hoop voor elke situatie in je leven. En bewaak die hoop. Bewaak die hoop, want hopeloosheid berooft je elke keer van een stukje van je leven. Weet je, misschien ben je hier vandaag wel en zeg je, joh, dus ik heb kinderen die al wat ouder zijn. En ben je gewoon hopeloos geworden over de situatie waar je kinderen in zitten. En ik wil vandaag tegen je zeggen, is laat je vullen met hoop. Begin waarheid van God uit te spreken over je kinderen en over je kleinkinderen. Laat je vullen met de wetenschap dat God voor je is. Dat hij strijdt voor de dingen die voor jou zijn. Weet je, hopeloze mensen zien zichzelf als slachtoffer. Mensen met hoop zien zichzelf als overwinnaar, nog voordat de strijd begonnen is. Romeinen 8 vers 37 zegt, maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaar, dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen Engelsen, Fransen en Duitsers, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele, bijna hetzelfde, nee, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen dingen uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons nog kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus onze Heer. Als Jezus overwinnaar is, even, dit is het belangrijk, hè? Geloof je dat Jezus overwinnaar is? Als Jezus overwinnaar is, dan is het onmogelijk voor jou om een slachtoffer te zijn. Hij zegt, met Jezus ben je altijd in de meerderheid en je zit altijd in het overwinnende kamp. Weet je, Goliath kan nog zo groot zijn, maar met Jezus zit je altijd in het overwinnende kamp. Het is onmogelijk om jezelf, als Jezus overwinnaar is in jouw leven, dan is het onmogelijk om jezelf als slachtoffer te zien. Weet je, en als overwinnaar ben je in staat om altijd hoop te vinden in hopeloze situaties. Weet je, de duivel gebruikt hopeloosheid als een truc om je in je leven te laten geloven. In de leugen dat je alleen bent, dat je krachteloos bent en dat de opstandingskracht van Jezus geen effect heeft in jouw leven. Maar Colossenzen zegt, Jezus woont in mij. Christus woont in mij. Hij is mijn hoop. Hij is mijn hoop. Hij is mijn hoop op eeuwige zekerheid. En als ik hoop heb op eeuwige zekerheid, dan heb ik ook hoop voor elke andere situatie. Hou je hoop vast tot het eind. Hoop is geen passieve innerlijke verwachting. Het is een zelfverzekerd, sterk vertrouwen in Jezus Christus. Mag ik afsluiten met een getuigenis? Ik was er zelf niet bij, maar ik voed mezelf graag met hoopvolle situaties. Het was in de healing rooms van Bethel. Ik weet niet of je wel eens in Bethel bent geweest. Maar ja, jij wel. Maar wat ze doen in Bethel is dat ze elke zaterdag, dan komen mensen van heinde en verre, van wereldwijd, en die staan in de rij, zodat er gebeden kan worden voor hun ziekte en dat ze daar genezing vinden. En dat ze fascinerend is. Ik zeg als je naar Bethel gaat, dan ga dan alsjeblieft ook naar de Healing Room. Ik zeg maar, dat is het christelijke Disneyland. Dat is zo geweldig. Is wat ze doen, is ze brengen mensen heel bewust voordat ze gaan bidden in de atmosfeer van God, in zijn aanwezigheid. En ze zegt, joh, kom eerst naar mij, gewoon even in die atmosfeer van God. En dan vervolgens vertellen ze de waarheid van God over je leven. En daarna gaan ze met je bidden. En zo zien daar de meest mooie getuigenissen. Op een dag komt daar een jonge vrouw binnen die genezing nodig had. En ze had fase 4 hersenkanker. En het bedreigde haar leven. En ze stond in de ruimte terwijl iedereen om haar heen aan het aanbidden was en aan het genieten van de aanwezigheid van God. En de aanwezigheid van God was tastbaar in de ruimte. Je zou kunnen zeggen dat wat we vanmorgen ervaren, dat is de tastbare aanwezigheid van God. En op een gegeven moment liep deze vrouw naar een schilderij wat iemand aan het tekenen was. En terwijl ze daar stond en ze was aan het kijken naar de schilderij, stroomden de tranen over haar wangen. En er kwam iemand naast haar staan om haar troost te geven. En ze zei, maar je begrijpt niet wat er gebeurt. En die vrouw begint te vertellen, terwijl ze kijkt naar het schilderij. En ze zegt, toen ik hier binnenkwam, had ik door de tumoren in mijn hoofd een tunnelvisie. Ik was niet goed in staat om te kunnen zien. Maar nu ik naar dat schilderij kijk, wordt mijn zicht weer normaal. En plotseling stroomde er vocht uit haar oren terwijl ze dat vertelde. Ze hoorde kraken in haar hoofd. En toen ze teruggingen naar de dokter, deden ze verschillende testen. Alle tumoren waren weg uit haar hersenen. De tumoren waren niet alleen weg, maar ook de kankercellen uit het lichaam waren weg. En je vraagt je misschien af, wat was er nou met dat schilderij? Wat stond erop? Waar keek ze naar? Wat had haar leven zo veranderd? Het was een simpel schilderij van iemand die nog niet zo lang schilderde, een lokale amateur. Maar op het schilderij stond het woord hoop. Weet je, ik geloof dat God vandaag het woord hoop over je leven wil schrijven. En ik wil vandaag tegen je zeggen, schaam je niet voor je hopeloosheid, maar laat je hopeloosheid niet regeren over je leven. En kies ervoor om hopeloosheid vandaag bij Jezus te brengen en hoop te ontvangen. Als je hier vandaag bent en je zegt, Bert, ik ga door een hopeloze situatie heen in mijn leven, dan wil ik vandaag heel graag voor je bidden. Dus ik geloof dat God hopeloosheid af wil breken en hoop ervoor in de plek wil zetten. En ik wil je gewoon vragen, ik ga je vragen om ergens om naar voren te komen zometeen. En ik wil vragen of het ministry team zometeen erbij wil komen. En ik ga je uitleggen waarom ik wil dat je naar voren komt lopen. Is op het moment dat je naar voren loopt, dan kies je ergens voor. Dan zeg je, joh, maar hier sta ik in mijn hopeloosheid, dit is mijn situatie. Op het moment dat je naar voren gaat lopen is, dan zeg je, maar op dit moment kies ik ervoor om weg te lopen uit mijn hopeloosheid samen met Jezus. En ik loop samen met Jezus naar een plek van hoop, naar een plek van overwinning. Ik loop naar een plek van goedheid en van trouw. En ik kies ervoor om dat achter me te laten. En dat kan best zo zijn, is dat de omstandigheid niet gelijk opgelost is. Maar wat ik ga doen, is ik ga neem plaats op de troon van God. Ik zit bij hem aan de rechterhand, bij Jezus zit ik op de troon. En ik zie dat ik niet in de hopeloosheid hoef te verkeren en daar te blijven. Maar dat ik ben gesteld boven mijn hopeloosheid. En dat ik namens Jezus Christus mag regeren over mijn hopeloosheid. Door woorden van waarheid en leven uit te spreken over mijn omstandigheden. Zodat dingen openbreken en bij elkaar gaan komen. En misschien ben je hier vandaag wel en zeg je, Bert, mijn omstandigheid is zo hopeloos. Dus ik voel me verlamd. Ik ben niet in staat om te bewegen. Ik zou het zo graag willen. Mijn hele hart zegt, is doe het. Maar het lukt me niet om eruit te lopen. Ik heb al zo vaak dingen gehoord, al zo vaak advies gehad. Maar het lukt me niet om eruit te lopen. Het is een fascinerend verhaal in de Bijbel. Fascinerend verhaal. En ik geloof dat God dat deze morgen wil doen. Het is het verhaal van een verlamde man. Die verlamde man die was niet in staat om te bewegen of ergens naartoe te gaan. En op een dag komt Jezus in de stad. En zijn vrienden hebben dat gehoord. De vrienden van deze man hebben dat gehoord. En die zeggen, joh, is Verlam de vriend? Ik hoop niet dat ze hem zo echt noemden. Maar is dat ze zeggen, joh, is Jezus is in de stad. En die man zegt, laat gaan. Ik kan niet bewegen. Ik heb er geen zin in. Ik ben verlamd. Ik ben er klaar mee. Ik wil niet meer. En die vrienden zeggen, joh, maar wij willen het wel. Wij hebben hoop voor jouw situatie. Wij hebben hoop voor jou. Waar jij geen hoop hebt of geloof, hebben wij dat wel. En ze pakken hem op en ze nemen hem mee. En dan laten ze hem zakken door het dak, want ze komen niet eens naar binnen. De situatie was zo hopeloos, is dat deze man dacht, zie je wel, daar gaan we weer. Daar hebben ze me ook nog meegenomen en dan kom ik niet eens het huis in bij Jezus. En die man zegt, nee, er is meer hoop, er is meer hoop. Dan maken we het dak open. Laten we het dak open maken. Want we hebben hoop voor jouw situatie. En dan laten ze hem zakken, kan je je voorstellen. Dus Jezus is daar aan het spreken in dat huis. En dan in één keer komt er in één keer een man zo voor je voeten naar beneden. Dat zou fascinerend zijn. Ja, en wat Jezus doet, is die kijkt die man aan. En vervolgens kijkt Jezus naar boven. En die kijkt de man aan en kijkt weer naar boven. En denkt, hé, maar boven, ik zie hoop. Ik zie hoop bij deze vier vrienden. En dan zegt Jezus tegen die man, op grond van het geloof van je vrienden. Van de hoop die deze vrienden voor jouw leven hebben. Sta op en wandel. Sta op en wandel. En vandaag wil ik tegen je zeggen, als jij hier zit en je denkt, joh, maar ik voel zo hopeloos. Ik ben niet in staat meer om te bewegen in de situatie waar ik in zit. Wil ik vandaag tegen je zeggen, er zijn vandaag kampioenen in het huis. Er zijn kampioenen die over jouw leven heen willen blazen. Er zijn kampioenen die je willen vullen met hoop. Er zijn kampioenen die zeggen, joh, mogen wij dan met onze hoop jou bij Jezus brengen? Want we geloven dat God regeert. En dat Hij wat wil doen in je leven.